En vanavond gaan we dan weer terug naar Hosea. Hosea, waar we terecht waren gekomen in hoofdstuk 12, we hadden het bijna uit, dacht ik. We waren terecht gekomen bij die merkwaardige versen 13 en 14. Ze zijn op zichzelf niet zo merkwaardig, maar in hun combinatie wel. En we hebben er vorige keer al even bij stilgestaan, maar ik wijs er nog maar weer even op. In dat schriftgedeelte van Hosea 12 namelijk wordt ons de geschiedenis van Jacob voorgehouden. De geschiedenis van Jacob die model staat voor de geschiedenis van Israël. Dat wil zeggen, de geschiedenis van Jacob is dan ook voorbeeld voor de geschiedenis van Israël. En het eigenaardige verschijnsel doet zich daar dan voor dat daar gesproken wordt over Jacob in vers 13... En over de geschiedenis van Jacob in de dagen namelijk dat hij vluchtte naar oom Laban. En dan blijkt dat vanaf de geschiedenis van Jacob ineens wordt overgesprongen naar de geschiedenis van Israël in het volgende vers. Want daar staat, maar de Heer voerde Israël op uit Egypte door een profeet. En de eigenaardige verbinding doet zich daarvoor dat in vers 13 staat, Jacob vloot toch naar het veld van Syrië. En dan gaat het verder met, maar de Heere voerde Israël op uit Egypte. En dan vinden we aan de ene kant het verschijnsel dat de geschiedenis van Jacob wordt afgebroken en voortgezet met de geschiedenis van de uittocht uit Egypte van Israël. En bovendien vinden we het andere verschijnsel dat de naam van Jacob plaatsmaakt voor de naam van Israël. Dat gaat dus dubbel op. Een eigenaardig verschijnsel in de Bijbel, zeker in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament weet ik nog wel een paar van deze verschijnselen, waarvan het een op het ander overgesprongen wordt. Maar dit is een prachtig voorbeeld van zoiets hier in het Oude Testament, waaruit wij moeten concluderen dat de geschiedenis van Jacob, die vlucht naar Syrië, naar Laban dus, al waar hij werkt om een vrouw en nog eens om een vrouw en nog eens een poosje om vee, als ik het goed begrepen heb. Wel, die geschiedenis, die komt overeen, via de typologie uiteraard, komt die overeen bij de geschiedenis van Israël, wat vlucht min of meer naar Egypte, want zo is het toch, het vlucht voor de hongersnood naar Egypte. Dat wil zeggen Jacob en zijn zonen. En het dient daar, het is daar in slavernij. Het wordt daar trouwens ook veel, het wordt er ook vermenigvuldigd, net als Jacob in Syrië. En daarna wordt men uit deze slavernij uitgeleid. Dat wil zeggen, Israël wordt uit de slavernij uitgeleid. En het leuke is dat de ballingschap van Jacob zomaar ineens verwisseld wordt voor de ballingschap van Israël in Egypte. Zodat we vinden, Jacob gaat naar Syrië, maar de Heer verloste Israël uit Egypte. En voor sommigen moet dat verschrikkelijk onlogisch in de oren klinken. En anderen zeggen, ja natuurlijk, het is vanzelfsprekend. Het is namelijk het verhaal over hoe men aan de ene kant in ballingschap terechtkomt en in slavernij, in dienstbaarheid. De slavernij uiteraard van deze oude wereld ook eigenlijk. Maar waaruit men verlost wordt wanneer men gelooft. Vandaar ook dat de naam Jacob plaats maakt voor de naam Israël in vers 14. En dat is een heel mooie manier dus om Jacobs geschiedenis als voorbeeld voor te houden voor de geschiedenis van Israël. Want dat is wat hier dan toch gebeurt. Want God spreekt via Hosea tot een volk Israël wat leeft in ongehoorzaamheid aan de Heer. Want zo was het in elk geval in deze dagen waarin het boek geschreven werd. En dan zegt de Heer tegen dat Israël dat hun stamvader Jacob dan toch al wat anders geleefd heeft en in ieder geval op tijd tot bekering of tot inzicht kwam, tot geloof kwam, moet ik eigenlijk zeggen. Jacob werd dus teruggebracht uit Syrië. Ik heb het verhaal vorige keer al aangehaald. Jacob kwam terug uit Syrië van Laban, kwam over de Jabok, kwam tot geloof en verzoende met Esau. En dat is het eind van het verhaal, min of meer. En hier vinden we de geschiedenis van Israël aangehaald. Israël wat tot geloof komt en in geloof de Heer nawandelt in de woestijn, zoals het op andere plaatsen genoemd wordt. Kortom, de Heer voerde Israël op uit Egypte door een profeet. En door een profeet werd datzelfde Israël vervolgens ook gehoed in de woestijn. Die profeet is uiteraard Mozes, maar deze Mozes zelf is weer een type van Christus. zo blijft het nou eenmaal, alle dingen wijzen uiteindelijk op de Heer Jezus Christus zelf, waarvan Jacob de stamvader, maar in zekere zin ook het type is, maar van Mozes is dat helemaal duidelijk, omdat Mozes niet alleen vanwege zijn eigen geschiedenis een uitbeelding is van de weg van de Heer Jezus, maar bovendien is het zo dat van de Heer gezegd wordt, reeds in het Oude Testament, dat hij profeet is zoals Mozes. Er wordt een duidelijke vergelijking tussen gemaakt. En dat al vanuit de boeken van Mozes, maar tot in het laatste Bijbelboek aan toe, wordt dat verband gelegd. Mozes namelijk was de middelaar van het oude verbond, zoals Christus de middelaar was van het nieuwe verbond. En zoals Mozes de kinderen Israëls uitleidde uit Egypte en hen hoedde als de kudde in de woestijn, zo is het de Heer Jezus, de profeet als Mozes, die als de middelaar van het nieuwe verbond ons uitleidt uit de slavernij, uit Egypte en ons hoedt, onze goede herder is natuurlijk dus gewoon, in onze pelgrimsreis door de woestijn naar ons beloofde land. Die gedachte is dat. En nou pas ik het gemakshalve even op ons toe. Kan ik ook rustig doen. Maar neem niet weg dat deze profetieën natuurlijk toch in de eerste plaats gericht worden aan Israël. En daarom ook in de eerste plaats op Israël van toepassing zijn. Want Israël zelf zal in de toekomst alsnog ook uit de ballingschap uitgeleid worden en gebracht, zelfs letterlijk naar het beloofde land enzovoorts. Het verhaal herhaalt zich dus op een heleboel verschillende niveaus. Als we maar in de gaten hebben de overeenkomst die ertussen is, en aan de andere kant ook zien het verschil tussen bijvoorbeeld de roeping en de verlossing van Israël en de roeping en de verlossing van de gemeente in onze dagen. Maar beide tegelijk worden hier uiteraard besproken. En ook is het zo dat Jacob niet alleen voorbeeld is voor ons, of niet alleen voorbeeld is voor Israël, maar uiteraard ook net zo goed voor ons. Het spreekt over allen die verlost worden zijn. Het spreekt over allen die erfgenaam geworden zijn van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En het leidt geen twijfel dat Jacob erfgenaam was van die belofte. Het leidt ook geen twijfel dat Israël erfgenaam is van die belofte. We kunnen daar alleen over discussiëren wat eigenlijk Israël is. En daarom kunnen we ook zeggen dat er geen twijfel leidt dat de gemeente erfgenaam is van de belofte. Maar we moeten gewoon zeggen dat alle gelovigen erfgenamen zijn van de belofte. Want Abraham is de vader, dus de erflater, van alle gelovigen. En alle gelovigen worden gezegend met de gelovigen Abraham. En dat geldt dan natuurlijk zeker ook voor zijn natuurlijke afstammelingen, zou Paulus dan zeggen in Romeinen 11. Maar dat laat ik maar even liggen. De gedachte is dus dat de Heer Israël uitvoerde uit Egypte door een profeet. En door diezelfde profeet werd Israël vervolgens ook gehoed in de woestijn, waarmee de Heer dus weer wijst op die zegeningen die hij aan Israël gegeven heeft in het verleden. En daarna zegt hij, maar Efraïm heeft zeer bitterlijk vertoornd. Efraïm heeft hem, of waarom ook niet mij, want dat kan het natuurlijk ook zijn. Efraïm heeft mij zeer bitterlijk vertoornd, maar men kiest hem omdat nu het woord hij volgt. Hè. Daarom zal hij, maar het is de Heer zelf uiteraard, zijn bloed op hem laten en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Zodat hier gezegd wordt dat weliswaar de Heer Israël heeft geleid uit Egypte, maar dat de uiteindelijke erfgenamen van Israël, het Israël namelijk in de dagen van Hosea, de Heer niet meer dienen, de Heer niet meer trouw zijn, zeker de Heer ook niet geloven. En daarom staat er, zegt de Heer, dat hij zijn bloed op hem zal laten, de Heere zal hem zijn smaad vergelden. En dat betekent gewoon dat hier dus een oordeel wordt aangekondigd over Israël. Hè? Wordt een oordeel aangekondigd over Israël. Natuurlijk is het dan ook nog zo dat wij zien dat in vers 13 heet het Jacob, in vers 14 heet het Israël en in vers 15 heet het Efraïm. En dat duidt natuurlijk toch op verschillende tijden uit de geschiedenis. Maar in principe blijft het hetzelfde. Jacob wordt genoemd, maar Jacob wordt genoemd als de stamvader van Israël. Daarna wordt Israël genoemd, het volk namelijk wat van deze Jacob die tot geloof kwam afstamt. En daarna wordt in vers 15 genoemd Efraïm, omdat zoals ik afgelopen zondag heb verteld, omdat Efraïm nou eenmaal de erfgenaam is van de titel. De eerstgeborene is uit Israël en daarom ook de naam Israël meekrijgt. Nogmaals, Efraïm is dan wel de stam met het eerstgeboorterecht onder Israël. Ephraim is de tweede zoon van Jozef eigenlijk. En de stam die daarvan afstamt wordt soms genoemd de stam van Jozef, soms die van Ephraim. Maar het is de stam met het eerstgeboorterecht. En het lijkt dan ook wel duidelijk dat in deze profetieën van Hosea de Heer dan toch in de eerste plaats spreekt tot het tienstammenrijk. Daar zal er wel discussie over, dat weet ik wel, maar het heeft weinig zin. Want het lijkt mij duidelijk dat Hosea optrad in het tienstammenrijk, behoorde tot het tienstammenrijk, maar de boodschap die hij kreeg betrof niet alleen de tienstammen, maar net zo goed ook de twee. Alleen, er ligt wat veel nadruk op de eerstgeboren zoon en op Ephraim enzovoorts. Maar dat komt er nou eenmaal omdat de tienstammen van nature nou eenmaal het eerstgeboorterecht van Israël hebben meegekregen. Dus er ligt altijd nadruk op. Maar de boodschap als zodanig, daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Het is niet een boodschap aan twee stammen en niet aan de tien of aan de zon. Want de boodschap die aan de twee stammen gericht wordt, is altijd dezelfde als die aan de tien stammen gericht wordt. Namelijk, het is een oproep tot bekering. Ja. Moeilijker is het niet. En voor zover er verschil is in geschiedenis van de tien en de twee stammen, hebben we daar al bij stilgestaan bij de bespreking van hoofdstuk 1. In verband met Israël, Lo-Ruhama en Lo-Ami. Maar we hebben ook daar gezien dat het uiteindelijk toch gaat om de overeenkomst, namelijk dat wat Gods volk was, zou op een gegeven moment niet Gods volk zijn, waarna het alsnog weer Gods volk zou worden. En daarover spreekt uiteraard dit schriftgedeelte ook, want we dienen wel in de gaten te hebben dat dit Bijbelboek dan begint met in de eerste hoofdstukken te spreken eigenlijk over de huwelijksverhouding tussen de Heer en Israël, maar later wordt dat begrip huwelijk wordt niet meer genoemd, wordt er niet meer naar verwezen, maar er wordt wel gesproken over de relatie die er was tussen de Heer en Israël, een relatie waarbij de Heer Israël zegende en waarbij Israël de Heer diende. En daar wordt hier ook steeds op teruggekomen. En het is ook duidelijk dat de Heer in al deze schriftgedeelten, al deze pericopen, waarvan we de indeling eerder gegeven hebben, blijk geeft van zijn teleurstelling. Het lijkt me een duidelijke zaak. Ondanks wat hij Israël gegeven had, werd Ephraim tegen hem zeer bitterlijk vertoond, om dan dit vers 15 van hoofdstuk 12 dan nog maar eens aan te halen. En daarom staat er, komt er het oordeel. Daarom zal hij zijn bloed op hem laten en zijn heren zal hem zijn smaad vergelden. Aankondiging dus van oordeel. En dat zet zich feitelijk ook voort in het volgende hoofdstuk, waar weer gesproken wordt over Ephraim vanaf vers 1. Er staat, als Ephraim sprak, zo beefde men. Hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedenwerk zijn, waarvan zij zeggen, de mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk, als een vroegkomende dauw die heen gaat, als kaf van de dorsvloer en als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Ik ben toch de Heer uw God, van Egypteland af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. En dat is het verhaal, nogmaals in een paar woorden verteld. Een teleurgestelde Heer, een Heer die teleurgesteld is over het volk, wat hij verlost had uit Egypte, waar hij zich over ontfermd had, maar wat hem ontrouw is. In de eerste verse van het hoofdstuk wordt dus gesproken over Ephraim, die een hoge positie innam binnen Israël. Ephraim, als Ephraim sprak, zo beefde men. Dat betekent gewoon dat men naar hem luisterde, dat de macht van zijn woord uitging. Er staat er trouwens ook achter, hij heeft zich verheven in Israël. Dat betekent dat hij hoog geworden is in Israël. U moet niet meteen denken dat dit een zonde was. Integendeel, de zonde komt pas in vers 2. Namelijk, nu zijn zij voortgevaren te zondigen. Dat Ephraim groot geworden is te midden van Israël was op zich geen zonde. Integendeel, Ephraim was groot in Israël omdat het eerstgeboorterecht droeg. En ook omdat, zoals we gezien hebben, ook afgelopen zondag, omdat de Heer zelf het koninkrijk van Juda, van de stam van Juda, van het huis van David bedoel ik dus, hè, weg zou nemen en zou geven aan Ephraim. Nou goed, aan Jerobeam dan, hè, maar dat staat er toch 1 Koningen 11. Hè. Hij zou het geven aan Jerobeam uit Ephraim en hij zou de last dragen van het gehele huis van Jozef. En dat betekent inderdaad dat officieel Het koningschap en dus het hele volk, de hele natie, werd overgedragen aan de stam van Efraïm en dus aan Jerobeam uit Efraïm. Dat liep later, en het was al gauw, liep dat helemaal fout. Maar goed, het liep bij David ook fout, want dat het van het huis van David werd weggenomen, was ook vanwege de ongehoorzaamheid al van Salomo, notabene. Alleen van Salomo werd het niet afgenomen ter wille van David. Het werkt altijd een beetje vertraagd, hè. Maar van Salomo zou het wel worden afgenomen, maar niet van Salomo zelf, maar dan van zijn opvolger, namelijk van zijn zoon Rehabiam, die dan ook het merendeel van Israël verloor. Of eigenlijk, hij verloor heel Israël, hij kreeg alleen alsnog de stam van Juda en Benjamin. Dat was een deel van Benjamin. Zodat als hier staat dat Efraïm zo machtig was en Efraïm verheven was in Israël, dan is het niet de verwijt dat hij zich verhief, maar het is gewoon de vaststelling van het feit dat Efraïm door de Heer bijzonder gezegend was. En zo hoort het ook. Efraïm staat trouwens voor Jozef en dat Jozef de gezegende was, dat weten we langzamerhand ook wel. En het is heel erg genadig hoe we dan in deze verse verband vinden tussen de profeet in vers 14 van hoofdstuk 12, de profeet namelijk Mozes, terwijl in het volgende vers meteen gesproken wordt over Efraïm, en daarna in hoofdstuk 13 vers 1 ook weer Efraïm, want Efraïm staat voor Jozef, en het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat zowel Jozef als Mozes opgroeiden aan het hof van Farao. Nou, opgroeide is misschien wat veel gezegd, maar in ieder geval, laten we zeggen, ze kwamen aan het hof van Farao in Egypte terecht. Zo bedoel ik het uiteraard. Hè? Ze kwamen daar terecht. Jozef werd onder koning van Egypte en Mozes zou het ook geworden zijn, waren het niet dat hij toch een andere keuze maakte. Omdat daar reden toe was, overigens, daar gaat het nou verder niet om en ik wil ook die geschiedenis niet verder bespreken. Er is overeenkomst tussen die beiden, maar zowel Jozef als Mozes, we zijn daarmee een heenwijzing van de Heer Jezus zelf, die inderdaad zal optreden als de verlosser van zijn volk, zoals Jozef dat deed en zoals Mozes dat ook deed, vanuit de hoge positie. En zo is het met onze Heer Jezus Christus, ook hij is nogal hoog terechtgekomen. Nou ja, hij is uitermate verhoogd en zit in de rechterhand Gods, en hij is daar uiteraard op dat hij zijn volk zal verlossen. Ja. Anders is het niet, hè? Het is precies hetzelfde verhaal. Onze eerstgeborene, de eerstgeborene uit de dood, namelijk de Heer Jezus, is degene die ons verlost, die verheven geworden is, enzovoorts. Wel, zoiets gebeurde dus ook met Efraïm. Hij werd ook verheven. Hij zou ook het volk moeten leiden, maar daar kwam niks van terecht. Er staat namelijk, hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. Hij heeft zijn leven verspeeld. Hij is gestorven, hij heeft ook de Baal gediend. Wel, het was misschien niet Efraïm zelf, maar het waren dan toch in ieder geval zijn afstammelingen die dan ook inderdaad op de troon kwamen enzovoorts. Zijn overgegaan tot Baaldienst en Jerobeam zelf heeft dat ook meteen gedaan. Als je de geschiedenis leest van Jerobeam, dan vinden we in hoofdstuk 11 van 1 Koningen dat hem het koninkrijk wordt beloofd, in hoofdstuk 12 dat hij het krijgt en meteen, ik meen ook nog in hoofdstuk 12 of anders hoofdstuk 13, wordt gezegd dat hij zijn eigen godsdienst instelde en de twee van die kalveren liet maken, één in Dan en één in Bethel enzovoorts. Hè. En daar wordt hier ook naar verwezen uiteraard. Hij is schuldig geworden, de Baal en is gestorven. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen. Ze zijn daar in die zonde dus verder gegaan. En hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt. Een gegoten beeld is gewoon natuurlijk een zelfgemaakt, zelfgevormd beeld. Ze zijn genadig dat in vele gevallen gezegd wordt dat zo'n beeld gegoten wordt. Want uiteindelijk maar doet het helemaal niet toe hoe het gemaakt wordt uiteraard. Hè. Maar het wordt het wordt gemaakt, het wordt gegoten, dat duidt op dat geestelijke dingen een gestalte krijgen. Kijk, als men iets giet, dan is het vloeibaar. En als iets vloeibaar is, heeft het geen blijvende, geen vaste gedaante. En als het iets wat geen vaste gedaante heeft, is een beeld van de geestelijke dingen. De dingen die er wel zijn, die soms zelfs ook waarneembaar zijn, maar die in ieder geval geen vaste vorm hebben gekregen. En het gieten van een beeld wil zeggen dat men de geestelijke dingen gestalte geeft, zelf. Krijgt een harde vorm. En dat is iets wat aan Israël verboden wordt. Dat hangt trouwens ook helemaal direct samen met met het gebod van de wet. Gij zult u geen gesneden beelden, nog enige andere gelijkenis maken, enzovoort. Om de eenvoudige reden dat ik de Heere ben, zegt hij. Want ik ben de Heer uw God. Met andere woorden, als er een beeld gemaakt moet worden, een uitbeelding moet komen van geestelijke dingen, want God is geest, en als je dus een beeld maakt van God, is dat een uitbeelding van geestelijke dingen. Wel, God zegt, als er een beeld gemaakt moet worden van de geestelijke dingen, als de geestelijke dingen gestalte moeten krijgen, zal ik dat zelf wel doen. En strikt genomen is het zo dat alle dingen die gestalte hebben gekregen in de natuur of in de schepping, die hebben die gestalte gekregen van God zelf en zijn uitbeeldingen van geestelijke dingen. Het is ook tamelijk belachelijk, als je het zo bekijkt, dat mensen zelf de behoefte hebben om geestelijke dingen gestalte te geven. Alle geestelijke dingen hebben al gestalte gekregen, alleen heeft de mens dat niet gedaan, maar dat heeft God gedaan. In de schepping, in het algemeen, en als u dat te algemeen vindt, dan zeg ik, dan moet ik zeggen dat God zichzelf gestalte heeft gegeven in wat dan prompt genoemd wordt zijn zoon. Want de zoon is immers het uitgedrukte beeld van zijn wezen, dus de afstraling van zijn heerlijkheid enzovoorts. God krijgt dus inderdaad gestalte, maar heeft gestalte gekregen in de Heere. Ik zei nou dus niet de zoon, ik zei nou in de Heere. Dat is hetzelfde uiteraard, maar ik bedoel dat ook wanneer het Oude Testament Jehovah verschijnt, hij niet anders is dan het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Of zo je wilt, het uitgegoten beeld. Ik weet niet of die term wordt natuurlijk niet gebruikt, maar men zou hem kunnen gebruiken. Hij is namelijk de vormwording van dingen die anders niet gezien worden. God is geest. God heeft geen gestalte. En als God toch een gestalte blijkt te hebben, komt dat omdat hij voor de gelegenheid zo'n gestalte aanneemt, ter wille van zijn openbaring. En dat doet hij zelf en dat laat hij niet aan de mens over. Bovendien, als hij het zelf kan, kan hij het daar beter ook zelf doen. Want hoe zou de mens gestalte moeten geven aan een godheid die hij niet kent? En als je hem wel kent, hoeft hij geen gestalte meer te krijgen. Nou, dat is heel eenvoudig hoor. Ik bedoel alleen maar dit, dat God een gestalte aanneemt, opdat hij zich zou laten kennen. Dus juist daartoe noodzakelijk. Zie, en daardoor, doordat hij ook gestalte heeft aangenomen, kennen wij hem ook. En toch is het niet noodzakelijk dat wij hem in zo'n gedaante kennen. Peter zegt het ook tot ons, en schrijft het ons, dat we namelijk lief hebben degene die we niet gezien hebben. Hij had hem wel gezien, nou, maar wij niet. En toch kunnen wij hem lief hebben, omdat hij via de gestalte die in het verleden heeft aangenomen, ook aan ons is geopenbaard. En in principe is dat ook voldoende. Maar in ieder geval is het dus zo, dat God zelf gestalte geeft aan de geestelijke dingen. Al was het maar in de Heer zelf, in de Heer Jezus bedoel ik. Of in Jehovah zelf, of hoe je dat maar noemt. Dat is één ding. Het andere is dat hij het doet in de schepping. En een derde, en dat is een herkenbare zaak, het derde is namelijk dat hij ook gestalte aanneemt in de vele dingen die op zijn aanwijzingen door mensenhanden gemaakt werden. Dus nu werden het uiteindelijk toch door mensenhanden gemaakt. Dat was het uiterste mogelijke, maar dan gebeurde het dan toch onder aanwijzing van God zelf en heel uitdrukkelijk onder de leiding of inspiratie van de Geest. Nou, leiding van de Geest is inspiratie uiteraard. Hè? Ik bedoel dit, God gaf instructies tot de bouw van de tabernakel bijvoorbeeld, en hij zei hoe het moest. En dat mocht niet zomaar iedereen doen, niet alleen maar ambachtslui, al waren het ambachtslui, maar het waren bovendien mensen die door de Geest geleid werden, en die ongetwijfeld ook inzicht hebben gehad in de geestelijke dingen, opdat zij hun werk in deze materiële dingen ook zouden kunnen doen. Zodat het ontwerp als zodanig helemaal niet van de mens uitging, maar nog steeds van God. En dat was de uiterste mogelijkheid. En dat geldt, ik noem nou even, dat geldt voor de tabernakel, die noem ik nou even, maar er zijn heel wat andere dingen natuurlijk, voorwerpen die in de Bijbel genoemd worden, die op deze wijze tot stand zijn gekomen, ook voor de tabernakel en natuurlijk ook daarna. Ja, maak u een vurige slang bijvoorbeeld, hè? Maak u een vurige slang. Hoe doe je zoiets? Nou, Mozes was aardig geleid door de Heilige Geest, dus hij maakte hem van koper. Dat werd dan misschien nog aan hem over... Misschien, we weten het niet eens zeker. Maar dat werd dan misschien nog aan hem overgelaten. Het moet gezegd dat zijn keuze van koper om iets vurigs uit te beelden zo gek nog niet is. Ieder met een beetje gevoel voor symboliek weet dat dat terecht is. Daar hoef je nog niet eens de Bijbel voor te kennen. Als de zon staat te branden aan de hemel, noemen wij hem een koperen ploert. Maar dat hebben we niet uit de Bijbel, maar we weten dat het koper is. Dat hete vuur. En zo is het nou eenmaal. Maar goed, hoe dan ook, de wet zegt, of het woord van God zegt, dat de mens zich niet zelf een beeld zou maken, een uitbeelding zou maken van God, of van de geestelijke dingen in het algemeen, om de eenvoudige reden dat God dat zelf doet. Er is niks fout in dat geestelijke dingen gestalte krijgen, uitgebeeld worden in voorwerpen of in voorstellingen, daar is niks fout aan, maar het verkeerde is alleen aan wanneer de mens dat doet puur op eigen initiatief en naar eigen inzicht, naar eigen ideeën. Dat staat hier ook. Want er staat, nu zijn zij voortgevaren te zondigen, 13 vers 2 van Hosea, en hebben zich van hun zilver, dat was eigenlijk het zilver wat de Heer hen gegeven had hoor, maar zoiets hebben we al eerder gelezen. Ze hebben van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand. Zie, het zijn afgoden naar hun verstand. Ze hebben hun eigen verstand gebruikt en dat wordt niet positief aangemerkt. Kan het ook niet helpen, maar het staat er nou eenmaal zo. Dat wil zeggen, ze hebben zelf wel gedacht hoe ze het zullen doen. En ze hebben zelf al gedacht hoe ze de Godheid gestalte zouden geven enzovoort. En in plaats van te luisteren naar wat God zegt over zichzelf, begint men bij zichzelf te redeneren over hoe God zou zijn. Zou God dit zijn of zou God dat zijn? En ik moet zeggen, dat is die kwaal, die deed zich niet alleen in die dagen voor uiteraard. Hè? Maar tot vandaag aan de dag gaat het zo dat mensen met elkaar discussiëren over God in plaats van te luisteren naar wat God zelf zegt. En er is maar één manier om te komen tot kennis van God. En elke Godgeleerde weet dat. Hoor. Hij leeft er alleen niet na, dikwijls. Hè. Maar het is maar één manier om God te kennen, is naar hem te luisteren. Niet de eigen verstand te gebruiken en te redeneren, maar te luisteren naar wat de schrift zegt. Te luisteren naar wat God zegt in zijn woord. En dan kan het zijn dat u zegt, maar dan hebben we nog niet genoeg. Dan zeg ik, nou dan moeten we nog een poosje langer luisteren. En dat we met verstand luisteren, dat lijkt me duidelijk. Maar als we niet luisteren, heb je aan je verstand ook niks. Nou, dat lijkt mij wel voldoende weer. Daar komen we nog wel eens terug als de gelegenheid zich voordoet. Hè? Maar het lijkt me duidelijk. Er staat, ze hebben afgoden gemaakt naar hun verstand. Dat is net zoiets dat ergens anders in de grote profeten gezegd wordt, ik meen in Jeremia, dat de profeten profeteerden uit hun hart. Het is trouwens niet altijd even duidelijk of het hart dan wel het verstand genoemd wordt, want die twee die horen heel nauw bij elkaar in de Bijbel. Maar in elk geval, als het uit de mens zelf voortkomt, is het in elk geval verkeerd. En daar gaat het maar om. Ja, dat is keihard, maar zo is het niet. Als het uit de mens zelf voortkomt, is het in elk geval fout. Is het zelfs zondig. Dat is in ieder geval verkeerd, lijkt mij. Ja. Dus het moet andersom, men moet luisteren naar de Heer zelf. En, wel, men had voorwerpen die geestelijke waarheden uitbeelden, maar men sloot ze op in de tempel en deed de deur op slot. Want zo was het dan toch in grote delen van de geschiedenis van Israël. Zie? En in plaats daarvan maakte men zelf wat. Dat is nou wat de Bijbel noemt een eigenzinnig of een eigendunkelijke godsdienst. Men maakte zelf al uit hoe men de Heere zou dienen. En misschien heeft men in de dagen van Hosea ook wel gezegd, ja, kan wel zijn dat Mozes het ons zo geleerd heeft, maar ja, dat is nou zoveel honderden jaren geleden, wij weten intussen wel beter. En dat is zo onwaarschijnlijk niet, uiteraard. Want ik heb laatst eens iemand gehoord, nou ja, goed. He? Wij weten tegenwoordig wat beter dan Paulus, he? Is dan de gedachte. Vooral Paulus uiteraard. Maar goed, de Heer verwijt hen dus afgoden naar hun verstand. Er staat niet dat ze lelijk zijn, er staat niet dat ze mooi zijn. Er staat iets uit hun verstand en daarom is het te veroordelen. De Heer doet het ook. Hij zegt dan ook, die altemaal smedenwerk zijn. Dat is heel aardig gezegd, want als iets helemaal, altemaal, het werk is van smeden, dus gewoon het werk is van de smid, nou ja, de edelsmid zal het dan misschien geweest zijn, maar dat is ook een smid hoor. Als het alleen maar werk is van de smid, dan is het alleen een stukje technisch werk zonder enige geestelijke betekenis. En daar gaat het natuurlijk maar om. Men maakt een mal, men maakt een vorm en men giet er zo'n beeld van en dat is het dan. En iets anders is het niet. Het is smedenwerk. Misschien zal er iemand zeggen, maar het zal toch wel enigszins kunstzinnig geweest zijn. Dan zeg ik, nou, een fatsoenlijke smid is behoorlijk kunstzinnig om zijn werk te kunnen doen, en anders is het geen goede smid. Kijk, elke ambachtsman moet enige mate van creativiteit hebben, een idee hebben over vormgeving en dat soort dingen meer. Uiteraard. Dat lijkt me wel duidelijk, maar dan is hij alleen nog maar een ambachtsman. Er zijn er niet meer veel die dat zo zien, maar er zijn er gelukkig nog wel. Ik ken zelfs mensen die ik als kunstenaar hoogacht, die zichzelf niet eens als kunstenaar wensen te zien, maar als ambachtsman. Ja, technisch bezig, geven de dingen vorm, berekenen dat ook, enzovoorts. En verstaan hun vak, soms. Hè? Dat kan, zonder meteen in de contraprestatie te lopen, bedoel ik maar. Hè? Maar goed, daar zouden we het verder niet over hebben. Dus deze gegoten beelden zijn naar hun verstand en ze zijn uitsluitend, want daar komt het op neer, zijn altemaal het werk van smeden. Het is een leuk stukje ambachtswerk, maar het heeft met godsdienst niks te maken. En dat is wat hier gezegd wordt. Maar hoewel het alleen maar een stukje techniek is, staat er, dat zij zeggen, de mensen die offeren zullen de kalveren kussen, zodat we weten wat die gegoten beelden zijn. Dat zijn inderdaad met name die twee gouden kalveren die gemaakt werden onder op aanwijzingen van Jerobeam. Inderdaad, ja. De eerste koning uit het huis van Efraïm. Eén koning, wat was het weer? 12 of 13, dat weet ik nooit hoor. Maar dat is het hoofdstuk waar we zondag bijna in terecht zijn gekomen, hè? Afgelopen zondagavond. Ze moesten dus de kalveren kussen. Kijk, wat men wel moest, wat moet men kussen eigenlijk? Zo. Oh ja, dus jullie weten het wel. Ja, inderdaad, dat staat in Psalm 2, hè. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Nou, over die toorn gaat het ook hier. Men zou de zoon moeten kussen. Het kussen, dat is moeilijk om uit te leggen altijd, vind ik, want zodra het weer over voorlichting gaat, vind ik altijd dat ik daar veel te jong voor ben. Juist. Niet in mijn grootvaders, hè? Ja. maar kussen is eigenlijk gewoon opeten. Zodat u maar ziet, Omari, dat de mens nooit te oud is om te leren. Maar toch is dat de gedachte. Ja. Sommige mensen kunnen elkaar wel opeten. En die weten hoe het verder gaat, hè? Dan, hè? Dat hoeft niet meer verder uit te leggen. Ze hebben de late spijt van dat ze het niet gedaan hebben. Is dat dus. Maar kussen. Ik weet het niet uit het hoofd, maar er is minstens één schriftplaats in het Oude Testament waar de Masoreten heten die jongens. Dat is geen scheldnaam hoor, dat is een vriendelijk woord. Waar de Masoreten het woord kussen vervangen hebben voor bijten of andersom. Dat weet ik uit het hoofd zo niet meer. Ik vind het ook niet zo erg belangrijk. Maar daarmee is wel aangegeven wat het eigenlijk is. Kussen is namelijk eigenlijk elkaar opeten, elkaar opzuigen desnoods. Of eventueel, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Maar daar gaat het nou verder allemaal niet om, hè. Maar het kussen is dus inderdaad een vorm van gemeenschap. Zo heet dat gewoon. Men kust iemand om daarmee de gemeenschap mee uit te drukken. Dat is eenmaal de gedachte. En als er staat in Psalm 2, kust de zoon, is daarvan de betekenis uiteraard dat men die zoon zou aanvaarden. Dat men met hem verbonden zou worden. Of zoals Paulus het zou zeggen, dat men één plant met hem zou worden. Dat is de gedachte, hè. En in plaats van dat men de zoon kust, of in plaats van dat men de Heer kust, kust men deze gouden kalveren. weet niet, ik geloof dat ik het al eens eerder gezegd heb. De kalveren zijn, ja, dat heb ik eerder gezegd. De kalveren zijn feitelijk een uitbeelding van de Heer Jezus zelf. Maar men zou de Heer, namelijk de Zoon, moeten kussen en niet de kalveren als zodanig. Maar als kalver alleen maar het werk is van de smid, dan is het dienen of het zelfs kussen van deze kalver niks anders als afgodendienst. Hoererij dus. Daar gaat het om. Overigens, kun je dit vers natuurlijk lezen alsof er zou staan, iemand die offers brengt aan die kalveren, die moet bij die gelegenheid ook het kalf een kusje geven. Misschien wel, maar het kan ook natuurlijk gewoon betekenen dat iemand die komt offeren, daarmee zijn verbondenheid met het kalf uitdrukt. En dat is dus kussen, zodat er geen verschil is tussen het offeren en dit kussen. Het gaat trouwens ook niet om het gebaar, uiteraard. Het gaat om waar het uitbeelding van is. En in plaats van dat men de Zoon, Gods Zoon, aanvaardt, aanvaardt men dit kalf. In plaats van dat men de Heer dient en offert, offert men deze kalveren. Zoals men bij gelegenheid ook niet de Heer diende, maar wel het ding wat een uitbeelding was van de Heer, namelijk de koperen slaaf. Want zo gebeurde het uiteindelijk ook. En ook dat heb ik al eens aangehaald, dus ik ga nou maar gewoon verder. Er staat wat er het gevolg van is van deze afgoderij, er staat in vers 3, daarom zullen ze zijn als een morgenwolk, dat is iets heel vluchtigs, een wolkje in de morgen. En wij hebben daar vroeger een kanon van geleerd. O, klaag toch niet als nevel vroeg de morgen grijst, want wij leren dichtelijke taal. Het was niet de zonneschool, het was gewoon door de week. Misschien was het wel maandagmorgen, een grauwe maandagmorgen. O, klaag toch niet als nevel vroeg de morgen grijst, want des te schoner is de dag die daaruit rijst. Met een lang ei. Hè? Ja. De gedachte is namelijk dat er wel eens meer een morgenwolk, een morgendauw is, dat het 's morgens wat heilig is, maar zodra de zon opkomt, dan verdwijnt de wolk als een wolk voor de zon of zo. Hè? Nou, hij wordt weggeblazen en dat is me zo weg. En dat is wat hier staat over Efraïm. Er staat, daarom zullen ze zijn als een morgenwolk, namelijk als een vroegkomende dauw. Dat is uiteraard hetzelfde. Hè? Die heen gaat, die namelijk weggeblazen wordt. Zo staat het ook. Als kaf van de dorsvloer en als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Dus de morgenwolk wordt weggeblazen, de vroegkomende dauw wordt weggeblazen, het kaf wordt weggeblazen, de rook uit de schoorsteen wordt ook weggeblazen. Wat heet blazen? Het is storm. Dat wil zeggen, het wordt heel krachtig weggeblazen, want het gaat om de toorn van God die zal komen. De adem van God heet het soms ook. Hij zal hen verdoen door de adem zijns monds. Het kan ook gewoon zijn door zijn woord, als hij tot hen zal spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid, staat trouwens ook in Psalm 2. Kortom, het is allemaal hetzelfde. Het is zijn adem, dat heet in het Hebreeuws meestal ruach. Niet altijd, maar meestal wel. Of het heet wind of storm en dat heet ook ruach. Dat is ook geest namelijk, het is allemaal hetzelfde. Of het nou wind is of adem of storm, het komt allemaal op hetzelfde manier. Of zelfs het woord, wanneer het met kracht gesproken wordt. En dat betekent dus dat de Heer ooit tot hen zal spreken in zijn toorn. Hij zal hen wegblazen. Net als kaf, net als rook, net als de dauw. Want als de dag komt, als de echte dag komt, dan verdwijnt deze wolk. En verdwijnt ook de rook. Trouwens, welke dag zou dat nou wezen? Makkelijk hoor, dat is gewoon die dag. Twee bladzijden verder in uw Bijbel. Misschien maar één, hangt van uw Bijbel af. De dag des Heren. Joël. Want daar gaat dan het boek Joël over verder. Hier wordt dus de verbinding in wezen al gelegd naar Joël toe. Want in Joël wordt gesproken over de komst van de dag des Heren. Waarvan gezegd wordt in Joël 2 vers 1. Laatste stuk van het vers, er staat, want de dag des Heren komt, want hij is nabij, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen, enzovoorts. Nou, dan heb je de wolken, dan heb je de rook, dan heb je de morgendauw en al die dingen meer. En die worden weggeblazen. Want de dag des Heren komt. En in de, bij het aanbreken van de dag des Heren is er deze wolk, is er deze rook, is er ook het kaf. Maar als de dag aanbreekt, dan betekent dat al deze dingen verdwijnen zullen. En dan wordt het een dag van licht. Want ook zo wordt de dag des Heren vervolgens beschreven. Maar goed, dan loop ik weer op de dingen vooruit, dus laat het maar liggen. Het gaat er maar om dat het oordeel zal komen over een ongelovig volk. En het, uiteindelijk komt dat oordeel inderdaad bij het aanbreken van deze dag des Heren. En dus bij de wederkomst van Christus enzovoorts. En dat het gebeurt is omdat er staat in vers 4, ik toch, of ik ben toch, daar staat er, ik ben toch de Heere, uw God. Je kunt zeggen, ik ben toch de Heere, uw God. Namelijk, ondanks alles is de Heere de God van Israël. Dat blijft ook zo. En je kunt natuurlijk dit vers zo uitleggen dat er staat van Israël is je gegeven aan hoererij. En daarom, wel de Heer is de God van Israël en zal daarom Israël straffen. Zo kun je het zeggen. En zo staat het er natuurlijk ook. Want dat is de helft van de waarheid. Want de andere helft van de waarheid is veel positiever. Die is namelijk dat hoewel Israël zich van de Heer afkeerde en zichzelf daardoor eigenlijk maakte tot Lo-Ami, blijft de Heer toch altijd de God van Israël. Dat betekent inderdaad dat hij toorn brengt, dat hij een oordeel brengt over het afkerige volk, maar het betekent ook dat hij hen alsnog tot gehoorzaamheid en tot dienst zal brengen. En dat is nou precies waar dit hoofdstuk over spreekt. Want het eindigt toch positief. Dat was trouwens ook zo bij de eerste drie hoofdstukken, of eerste vier hoofdstukken. Nee, drie. De eerste drie hoofdstukken van Hosea, want het eindigt ook positief. Het was wel Jezreel, Lo-Ruhama, Lo-Ami, maar het zou worden Ruhama en Ami. En Hosea mocht als een vrouw kwijt zijn, maar hij kreeg haar terug. Daar komt het op neer. Of om het met andere woorden te zeggen, en die ontleen ik dan aan Romeinen 3, vers 3, waar staat, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, ze waren op slotverrekening niet allen, wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen, vraagteken, en het antwoord is, dat zij verre. Dat was vers 3 en 4 van Romeinen 3, waarmee de gedachte geformuleerd wordt, dat de ontrouw, want ongelovigheid is hetzelfde als ontrouw, dat de ontrouw van Israël de trouw van God niet doet. Kijk, het is een eenvoudige waarheid, maar ik moet hem elke keer wel even uitleggen natuurlijk. Geloof is gewoon trouw aan het woord. Of gehoor geven aan het woord. Of doen wat het woord zegt. Maar dat is allemaal hetzelfde, dat is trouw aan het woord. En sommige mensen denken dat alleen mensen maar moeten geloven. En we zijn al mooi uit de streek als we weten dat van de mens verondersteld wordt, verwacht wordt dat hij gelooft in wat God gesproken heeft. Maar het neemt niet weg dat van nog groter belang is dat God zelf gelooft wat hij gesproken heeft. Ja, dat vind ik misschien vreemd, maar er zijn mensen genoeg die niet geloven wat ze zelf spreken. Hè? En die zetten een handtekening onder iets wat ze niet gelezen hebben. Is het niet waar, notaris? Ja, zo is het toch. En, nou is het niet een beetje gepromoveerd, maar dat geeft niet hoor. Ja. We rekenen wel weer af, hè. Maar de gedachte is dus heel eenvoudig. Israël houdt zich niet aan het woord van God, maar God houdt zich wel aan het woord van God. Hun ongelovigheid doet het geloof van God niet teniet. Ondanks dat Israël niet doet wat God gezegd heeft, omdat Israël ontrouw is aan het woord van God, blijft de Heer toch trouw aan zijn woord en hij doet wat hij beloofd heeft. Hoe precies? Nou ja, daar gaat de hele Bijbel over, dus het is een beetje moeilijk om dat in een paar woorden uit te leggen. Maar laten we maar gewoon Hosea 13 volgen, dan komen we er wel. De zaak is dus dat de Heer zegt, ik ben toch de Heer uw God, van Egypteland af. Dat is altijd zo geweest. En het zal ook zo blijven, want ik ben die Heere. Ik ben de onvergankelijke, ik verander niet, enzovoorts. God verkoos zich Israël, dat blijft dus ook zo. Begrijp me goed, dat wil niet zeggen dat er niet een tijd zou zijn waarin Israël niet Gods volk zou zijn. En waarin God dus ook niet de God van Israël zou zijn, in de zin van Hosea 3. Zo zal ik ook de uwe niet zijn, staat er. Hè? Maar we weten allemaal hoe dat verhaal verder afloopt. Het verhaal loopt namelijk zo af dat de Heer zich Israël nochtans zal verkiezen. En zich nochtans over Israël zal ontfermen in de toekomst. Wel, omdat hij niet verandert. De veranderlijkheid ligt slechts bij Israël. Of bij de mensen in het algemeen, want zo kun je natuurlijk ook zeggen. Maar de Heer verandert niet. Hij blijft die Heere God. Hij brengt dan ook een oordeel over de ontrouwen, maar met als doel uiteraard dat het deel wat trouw is overblijft, zodat uiteindelijk we toch van doen hebben met een gelovig Israël. Ook al wordt het dan genoemd het gelovig overblijfsel van Israël. Maar het is een gelovig Israël uiteraard. En als in de toekomst, voor de laatste maal, die toorn komt over Israël, dan zal dat zijn in de grote verdrukking, in de tweede helft van de zevende week van Daniël. Maar het is niet alleen maar om recht te doen, maar het is boven alles ook opdat het overblijfsel van Israël behouden zou worden. Opdat er een overblijfsel zou zijn na de verkiezing der genade enzovoorts. En het is altijd al zo geweest dat toorn of oordeel er was vanwege het positieve resultaat dat het zou hebben. Dat het daarnaast ook negatief resultaat heeft, althans gezien vanuit het standpunt van de mens, dat is wel duidelijk. Maar het neemt niet weg dat het gebeurt vanwege de positieve resultaten. Waarom is er het vuur? Wel, vuur is nogal heet hoor. Het brandt en het verteert dingen. Maar waarom is het toch vuur? Wel, opdat de onvergankelijke dingen door het vuur tevoorschijn zouden komen. Dat ze gelouterd zouden worden enzovoorts. Dat is een positieve werking. Wij kijken van de verkeerde kant en zeggen, ik vind het maar negatief. Het verbrandt allemaal maar en zo. Ja, daar gaat het juist om. Dat moet ook verbranden. Wat moet je met kaf? Niks. Ja, wegblazen of verbranden. En in de praktijk gebeurt beide. Het wordt weggeblazen naar het vuur. Afgezien van dat het vuur meestal ook op gang gehouden wordt door te blazen. Maar goed, ik ben geen smid, dus ik zal het er verder niet over hebben. Dus de Heer zegt in vers 4, ik ben toch de Heer uw God van Egypteland af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen. De Heer namelijk had hen verlost uit Egypte, daar ligt het begin van de geschiedenis van Israël als natie. Hij had hen verlost uit Egypte, of anders gezegd, hij had hen doen geboren worden, zo kun je het ook zeggen. En dus is hij, er zit juridisch geen spel tussen te krijgen, dus is hij de God van Israël. En hij blijft dat ook. En de bedoeling is dat aangezien slechts hij degene is die hen verlost heeft uit Egypte, slechts hij degene is die ook sinds de verlossing uit Egypte gediend zou worden. Overigens sluiten deze woorden rechtstreeks aan bij vers 10 van het voorgaande hoofdstuk. Waar staat maar, ik ben de Heer uw God van Egypteland af. En daar stond meteen bij, ik zal u nog, alsnog namelijk, in tenten doen wonen als in de dagen der samenkomst. We hebben toen besproken dat ziet op toekomstige dagen waarin Israël opnieuw verlost zal worden en opnieuw in tenten zal wonen, zelfs letterlijk in de woestijn, wanneer er dus opnieuw een exodus zal zijn. Sommigen dachten dat was zo in de dagen van de Tweede Wereldoorlog en wat er verder volgde, of misschien al zelfs ervoor, maar dat was een misverstand, hè? Deze Bijbelse exodus komt pas in de toekomst. En als er toorn komt, oordeel komt over het volk, is dat ook om dat volk uit te leiden vervolgens, opdat de gelovigen uitgeleid zouden worden naar buiten de legerplaats, naar de woestijn, om vervolgens gebracht te worden in het land wat hun beloofd is. Dus ik ben toch de Heer uw God, van Egypte af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen. De Heer is immers een jaloers God, en dus staat het door mij alleen. Want er is geen heiland dan ik. Nou, dan kun je meteen de vraag stellen, wat is dan deze heiland? Wat betekent dat woord heiland? Want het zal ook duidelijk zijn dat het woord heiland nou niet zo vaak voorkomt in het Oude Testament. Ik weet het niet, maar ik meen dat het, hier staat in Engels savior, en voor zover ik weet komt het maar één keer voor in het hele Oude Testament. Ik weet het niet zeker, maar ik meen me dat te herinneren. Ik heb het dus nagezocht, maar het is al enige tijd geleden. De vertaling met savior in het Engels is trouwens een heel goede, omdat savior eigenlijk betekent saver, the one who saves, degene die redt dus. Dat betekent gewoon een redder, savior. En dat is precies wat het woord betekent, wat hier ook in het Hebreeuws gebruikt wordt, een redder. Het woord heiland is een woord wat we eigenlijk helemaal niet kennen, het komt in het normale spraakgebruik helemaal niet voor, dus ook niemand weet wat het betekent eigenlijk. Daar hoef ik het er verder niet over te hebben, maar hier, dit woord betekent een redder. In de zin van dat iemand bevrijd wordt van onder het juk waaronder hij geplaatst was, bevrijd wordt en daarna verzorgd wordt. Het is eigenlijk puur een Bijbels begrip. Het laat zich uit geen enkele taal verklaren, het laat zich alleen verklaren uit de Bijbel. In het Nieuwe Testament vind je het woord heiland trouwens in precies dezelfde betekenis terug, hoor. De betekenis van redder, maar dan uitgebreid de betekenis van dat dat hij degene is die verlost en daarna ook verder verzorgt. In verband met de gemeente staat het ook dat hij onze heiland is. In latere vertalingen is het weer weggelaten, is het weer veranderd, omdat men het geen normaal woord acht. Maar de betekenis is duidelijk genoeg. Die is namelijk van redder, maar daarna ook van verzorger. Het Nederlandse woord heiland betekent trouwens letterlijk iemand die heilt of heelt. Een genezer dus eigenlijk. Of nog beter, een heelmaker. Want heil is echt hetzelfde als heel, hoor. Er zijn trouwens nog oude Nederlandse regels die zeggen, als een klinker lang moet zijn, zet je er een i achter. Later heeft men dat veranderd, heeft men gezegd, als een klinker lang moet zijn, verdubbelt men hem. Maar oorschot schrijven wij met o-i. En we spreken het echt niet uit als oierschot, want dat betekent het dus niet. Het betekent dat het dan niet orschot is, maar oerschot, lang dus. En daarvoor staat die ieder achter. En datzelfde geldt ook voor het zogenaamde Oosterwijk. Het is echt Oosterwijk, hoor. We spreken het zo niet uit, want er komen in verwarring dat er andere plaatsnamen zijn die anders gespeld worden, enzovoorts. Maar zo is het wel, hoor. Die, en dus dat heil, dat is eigenlijk gewoon heel. Trouwens, als je in fonetische schrijfwijze EI schrijft, fonetisch schrift EI, dan moet je het uitspreken als een E. Een lange E, dus dat is nog steeds zo. We hebben wat dat betreft het Nederlands tegenwoordig een afwijkende uitspraak. Niet de normale. Dus een heiland is een heeland, namelijk een heelmaker. Dat betekent dat hij ons eerst bij elkaar brengt, hij maakt het heel, maar vervolgens houdt hij het ook heel. Dat zit er dan ook nog in. Beide. Dat blijkt ook, want ik sta wel moeilijk te doen over de taal, maar dat woord heiland is gewoon de aanduiding van diegene die Israël verloste uit Egypte en hem bracht door de woestijn naar het beloofde land. Dat is de volgende vraag, wat is nou een heiland? Dat is iemand die verlost uit Egypte en brengt naar het beloofde land. En hebben het opgelost zonder woordenboek. Dat prefereer ik altijd namelijk, want zo kan iedereen het terugvinden. Moet gewoon netjes lezen, zeg ik altijd, hè. Ik ben de Heer uw God van Egypteland af, daarom zoudt gij geen God kennen dan mij, want er is geen heiland dan ik. De heiland is dus per definitie degene die verlost uit Egypte en brengt naar het beloofde land. Dat dat erbij hoort, blijkt ook heel uitdrukkelijk uit vers 5. Ik heb u gekend in de woestijn in een zeer heet land. En dus de heiland. De heiland is degene die met ons meegaat in de woestijn. Die ons leidt door een zeer heet land. Heet in de zin van dat er geen water is, dat men er geen leven heeft enzovoort. Men kan in de woestijn ook niet leven. De enige goede definitie van een woestijn, denk ik wel eens, waren het niet, dat blijkt dat men in de woestijn wel kan leven als men tenminste één heiland heeft. Het zal trouwens duidelijk zijn dat het begrip heiland synoniem is dus met het begrip herder. Leidt de kudde uit, brengt hem naar grazige weiden enzovoorts. precies dezelfde gedachte. Trouwens, dat sluit aan bij vers 14 van het voorgaande hoofdstuk. Hè? Ik voerde Israël uit, of op uit Egypte, door een profeet. En door een profeet werd hij gehoed. Want die profeet is dus eigenlijk een herder. En in tweede instantie blijkt het een heiland te zijn. Het is uiteindelijk namelijk de Heer zelf. Dat was Mozes, waarop gezinspeeld wordt eerst. Maar hier in hoofdstuk 13 is dat uiteraard Christus zelf. Ik heb u dus gekend in de woestijn. Dat wil niet zeggen dat de Heer wist wie het was. Zo van, ik heb u gekend, ik heb u wel gezien onder die pet en zo. Hè? Dat is van bovenaf soms wel moeilijk te zien wie eronder zit. Maar goed. Ja. Maar dat betekent dat de Heer met hen meegegaan is. Ik heb u gekend, ik heb gemeenschap met u gehad. Ik heb u geleid, ik ben in uw midden geweest. Dat is gemeenschap namelijk. In uw midden heb ik u geleid naar het land. Dus ik heb u gekend in de woestijn. De woestijn is dus een zeer heet land. Waar het brandt en die hit heeft inderdaad wat te maken met toorn uiteraard. En dus met dat men het leven kwijtraakt, want toorn leidt altijd tot de dood. Zo is het in de woestijn dus ook. Maar staat er, daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. Dat weide, dat duidt dus weer op die kudde die geleid werd door de herder, door de heiland, door de herder naar deze grazige weide. Kortom, ze kwamen op een plaats die overvloeiende was van melk en honing. Kortom, het was een rijk land eigenlijk waar ze in kwamen. Hè? En ze zijn daar zat geworden, namelijk ze zijn daar verzadigd geworden. Het is altijd leuk te weten dat wij deze uitdrukking nooit mochten gebruiken. Je mocht nooit zeggen, ik ben zat. Hè? Dat mag je niet zeggen. Het was niet netjes genoeg. Maar het is notabene een uitdrukking uit de Statenvertaling, dus het valt wel mee. Goed, ze zijn dus zat geworden. Daar staat nadat hun lieder weide was. Hun weide was namelijk vol. Daar groeide het. Het was een vruchtbare, of zo de Bijbelse term gebruiken, een grazige weide, een zeer grazige weide mag ik wel zeggen. Een land van tarwe en gerst en van wijnstokken en vijgenbomen. Een land van granaatappelen en olierijke olijfbomen en honing. En alles gaat. Alleen de melk niet, maar die noemen we apart. Hè? Goed, zo'n land was dat. En ze zijn daar dus inderdaad zat geworden. Ze hadden alles wat ze nodig hadden. Ze werden daar zat staten. En als ze zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. En daarom hebben ze mij vergeten. De eigenaardigheid doet zich voor dat als een mens overvloed krijgt, dan is hij daar aanvankelijk erg blij mee en daarna niet meer. Want de ellende is natuurlijk dat als je als een ideaal vervuld wordt, Dan krijg je dus wel wat, maar je bent je ideaal kwijt. En dat is over het algemeen niet zo gunstig als je ideaal kwijtraakt, moet ik zeggen. Die kun je beter maar houden. Hè? Nou ja, het beste is natuurlijk gewoon maar weer een nieuwe te bedenken, dan heb je er weer een. Maar soms kan dat domweg niet. En wat er gebeurd is, dat het volk kwam in het land, daar waren ze onderweg, zoveel jaar op gewacht, ze kwamen uit slavernij, dat was niet alles, ze kwamen door de woestijn, dat was ook niet alles, toen kwamen ze in het land, toen was het eindelijk goed, en ze waren een paar jaar in het land, en toen zeggen ze, nou zitten we hebben het eigenlijk wel goed, en ze vergaten de Heer, die dachten ze niet meer nodig te hebben, want misschien hadden zij ook wel van die jongens die uit Wageningen kwamen, weet je veel waar ze vandaan kwamen, maar die zeiden, kijk, als je nou op het land dit doet en dat doet en zo, dan brengt het flink veel op. En die zullen ongetwijfeld een wetenschappelijke verklaring gehad hebben voor het feit dat het land zoveel opbracht. Net zo goed als dat men nu een wetenschappelijke verklaring heeft voordat het land niks opbrengt. Maar de enige goede verklaring is een theologische verklaring. Dat geldt onder alle omstandigheden trouwens. De enige goede verklaring voor alle dingen is altijd een theologische verklaring. Uiteraard. Waarom heeft God het zo gedaan? Men zegt het regent niet in het land, daarom brengt het zo weinig op. De vraag is, waarom regent het niet? En men zegt, er komt dat er te weinig bomen staan. En dan zeg ik, waarom staan er te weinig bomen? Dan zeggen zij, omdat het te weinig regent. En daarna gaat het verder met het verhaal van het gat in de emmer. Ik bedoel, daar kom je dus nooit uit. De zaak is dan ook niet dat het niet regent omdat er geen bomen staan, omdat het niet regent omdat er geen bomen... Nee, dus... De zaak is gewoon dat de Heer zijn zegen aan het land niet geeft. Dus laat hij het niet regenen. Hij geeft dus niet de vroege regen. En ook niet de spaarderegen. Waar stond dat ook alweer? Oh ja, dat was 3 bladzijden verder. Dat was ook Joël 2 namelijk. Vers 23 werd gesproken over de regen. Nou, daar hebben we het nou verder niet over. Maar het gaat maar om het principe. De Heer heeft zijn zegen uit het land teruggetrokken. Waarom? Omdat die mensen dachten dat ze die Heer helemaal niet nodig hadden. En dat de regen alleen maar een natuurwetmatige aangelegenheid was. Dan zal ik niet zeggen dat er enige natuurwetten bij aan te pas komen. Maar natuurwetten zijn ook maar uitgevonden door God zelf hoor. En die maakt ze en die verandert ze ook. Ja, nou goed, daar zal ik maar niet verder op ingaan. Maar in elk geval is het zo dat de mens altijd het risico loopt dat als hij gezegend wordt, dat hij vergeet dat er dus iemand is die hem zegent. En hij vergeet om hem te danken en hem te dienen. Dat is het grote gevaar wat elk mens, elk christen, maar zeker ook wat Israël bedreigde in het verleden. En zo is het dus ook gegaan. Ze zijn zat geworden, ze hadden genoeg, het land bracht genoeg op en ze dachten dat het van hun land kwam. Maar het kwam van hun Heer. Die zij vervolgens niet meer dienden, waardoor het land vervolgens ook feitelijk werd tot een woestijn. Zo staat het, ze zijn zat geworden, hun hart heeft zich verheven, daarom hebben ze mij vergeten. Het is dezelfde fout als die van Nebukadnezar in de tijd met Babel, namelijk is dit niet het geweldige Babel dat ik gebouwd heb, het was zijn Babel. Later was er nog zo'n man in Rome ook die zoiets zei over Rome. Nee, ik bedoel de keizer, niet de paus. Nee. Maar nu ik erover nadenk. Nou ja. Hè? Laten we daar maar niet over beginnen. Hè? Ze hebben mij vergeten. Maar wie de Heer vergeet, krijgt te maken met een felle leeuw, staat er. Een felle leeuw, een luipaard, een beer. En daarover hebben we het weer een andere keer. Na de pauze namelijk. Ja, we zijn dus toegekomen in Hosea 13 vers 7, dies, dat wil zeggen daarom, dies werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg, ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is en scheurde het slot huns harten en ik verslond ze al daar als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hem. Zodat de Heer zichzelf vergelijkt bij in het algemeen het wild gedierte des velds. En meer in het bijzonder vergelijkt hij zichzelf met de leeuw. En bovendien ook met een luipaard en een beer. Maar eerst met een leeuw en het eindigt ook met een leeuw. En ertussenin staat nog een keer, en daar helemaal aan het eind staat dan het wild gedierte des velds verscheurde hem. En hier worden inderdaad enige van de meest gevaarlijke roofdieren genoemd die wij kennen. Dat is in elk geval de leeuw, dat is de meest tot de verbeelding sprekende overigens. Maar in ieder geval is dat een zeer gevaarlijk dier. Roofdier, hetzelfde geldt voor een luipaard. En we hebben altijd mee, vind ik altijd, dat zo'n beest nogal lui is. Ze ligt meestal op het tak van een boom te slapen. Ik heb ze nog nooit gezien in het wild. Helaas niet. Maar... het is wel een van de gevaarlijkste dieren die er is, omdat hij zijn prooi inderdaad bespringt, onverwachts. Als men ziet hem niet, men weet niet waar hij is, hij kan in elke boom hangen. Want dat doen ze gewoon, ze liggen op een tak van een boom te wachten en als er een lekker hapje onderdoor loopt, dan laten ze zich gewoon vallen. Misschien dat vandaar zij ze ook zo heten, een lui paard. Maar goed. Een felle leeuw, een lui paard, vervolgens ook een beer. Je zou het er niet aan afzien als je ze ziet broodjes smeren. Maar... Of leuk op de achterpoten staan. Zo. Maar het schijnt inderdaad, sommige beersoorten althans schijnen inderdaad door te gaan voor de gevaarlijkste zoogdieren die er zijn. Notabene. Begrijp ik ook niet, maar men zegt dat, dus zal het wel zo wezen. En in elk geval is spreekwoordelijk dat een beer gevaarlijk is als hij van zijn jongen beroofd wordt. Dus als je aan zijn kindertjes komt. En zo staat het hier. Dus zonder meer, allemaal stuk voor stuk, zeer gevaarlijk. Dat niet alleen, je kunt je natuurlijk altijd afvragen waarom deze dieren genoemd worden. Wel, in de eerste plaats, het is het wild gedierte des velds. Het heeft te maken met het veld en dus met de weide, dat is daar waar de schapen zijn. En daar waar de schapen zijn, komt ook het wildgedierte des velds. Schapen is het stammengedierte des velds. Maar dit is wildgedierte des velds. En u weet het ook, David als herder wat mee te stellen had met dit wildgedierte des velds. Dat in het algemeen, men komt in het land, in het rijke land, maar als men zich daar niet goed gedraagt, valt men daar ten prooi aan de roofdieren, die er dan ook zijn uiteraard. En dat is de eerste vergelijking. Bovendien wordt in de eerste plaats genoemd een felle leeuw en daarna een oude leeuw in vers 8. Zijn genade dat het Hebreeuws in elk geval vele verschillende woorden kent die allemaal vertaald worden met leeuw. De vertalers lossen dat op door andere bijvoegend naamwoorden te gebruiken. Een felle leeuw, een oude leeuw, een jonge leeuw en weet ik veel allemaal. Maar in ieder geval, er zijn vele woorden voor leeuw. Ze geven min of meer ook de beschrijving van de aard van het dier. Maar in elk geval is de leeuw officieel de koning der dieren. De koning van de dieren die op het land leven, dus officieel zo. En vandaar dat de Messias zelf en daarom ook God zelf vergeleken wordt met de leeuw. In verband met het koningschap. Nou, ik zal niet op de details ervan ingaan, maar ik wijs hem maar wel even op dat dezezelfde oude leeuw uit vers 8 weer verschijnt in twee hoofdstukken verder. Joël 1, vers 6. Waar staat: want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft baktanden, hoektanden of kaaktanden. Bak, want een bak is een kaak, dat weten we inmiddels, hè. Omari, dat weten we nog, hè.
Ja,
dat is goed. Baktanden, eens ouden leeuws. En dit leger is namelijk het leger des Heren, dat blijkt uit hoofdstuk 2, vers 11... Zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen. En wat we dan ook vinden, is dat de leeuw, de oude leeuw, met name de uitbeelding is van de Heer die in zijn toorn komt tot het volk, tot een ongelovig volk en dat bij de aanvang van het te openbare koninkrijk. Dat is heel eigenaardig, want ook in Openbaring wordt daarover gesproken. Als in Openbaring vanaf hoofdstuk 6 gesproken wordt over de openbaring van het koninkrijk, dan wordt in Openbaring 5 aangekondigd wie dat doet, wie dat regelt. Dat is weliswaar het lam staande als geslacht en Johannes moet hem gaan bekijken, maar tot Johannes wordt gezegd: zie de leeuw uit de stam van Juda. En dan gaat hij kijken, blijkt het een lam te zijn staande als geslacht. Maar niettemin is het de leeuw uit de stam van Juda. Dus diezelfde oude leeuw als hier uit Joël 1 en 2. Maar daarom ook dezelfde oude leeuw hier als in Hosea 13 vers 8. Het is namelijk de Heer zelf wanneer hij komt om zijn koninkrijk op te richten. Dat is de gedachte. En verder zoekt u maar eens het woord leeuw op in de concordantie. Dan blijkt het inderdaad te gaan of over de Heer Jezus of over zijn tegenstander, Satan. De twee leeuwen die elkaar de heerschappij betwisten, uiteraard. De heerschappij over de aarde. Vandaar dus de leeuw. De leeuw is de stam van Juda. De koning eigenlijk dus de Messias. En de Heer vergelijkt zich dus met een leeuw. Ik zal hen zijn als een felle leeuw of als een oude leeuw. Daarna wordt meteen genoemd het luipaard en er wordt ook genoemd een beer. En dat zit hem hierin, dat, kijk, we hebben net gezien, onder andere uit Joël, dat de Heer legers, andere volkeren namelijk, andere machten gebruikt. En hij bediende zich van om Israël, nou laten we maar zeggen, tot gehoorzaamheid te brengen. Op te voeden of te tuchtigen, laat ik het woord dan gebruiken. En daarvoor gebruikte hij in eerste instantie ook Babel. Dat wil zeggen het Babel van Nebukadnezar. En het eigenaardige doet zich voor dat Babel is niet alleen het eerste volk, het eerste ballingschap waarin het Jodendom dan gaat. Het is niet alleen het eerste rijk uit de tijden der heidenen, want dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Maar het wordt ook inderdaad uitgebeeld als een leeuw. Want de leeuw is namelijk ook het eerste dier wat verschijnt in het visioen van Daniel 7. En het is daar de uitbeelding van het Babylonische wereldrijk. Het begint dus bij een leeuw. En nou we daar toch zijn aangekomen, stellen we dus vast dat het Babylonische rijk gebruikt werd door de Heer als de leeuw, om Israël tot gehoorzaamheid te dwingen. Maar het Babylonische Rijk werd opgevolgd door het Mede-Persische Rijk. Het Mede-Persische Rijk werd opgevolgd door het Griekse Rijk. Dat was de volgorde. En dat werd uitgebeeld door die dieren die achtereenvolgens verschenen in het visioen, dan wel de droom, de profetie dus van Daniel 7. Er kwamen een paar dieren uit uitbeeldingen van wereldrijken. Het eerste was een leeuw, daar hebben we het over gehad, dat is het Babylonische Rijk. Het tweede was een beer, was het Medo-Persische Rijk. En het derde was een luipaard, en dat was het Griekse Rijk. En we hebben ze hier alle drie weer bij elkaar. In een iets andere volgorde, maar ik heb al vaker gezegd, de volgorde is gewoonlijk helemaal niet van belang. En als het wel van belang is, vinden we altijd een nummering. Dan staat er: het eerste dier was dit, en het tweede dier was dat, en het derde dier was dat, enzovoorts. Maar dat vind je hier niet. Je vindt hier gewoon een leeuw. Daarna wordt genoemd de luipaard. Dat ligt ook voor de hand, omdat het luipaard familie is, op een of andere wijze, althans, van de leeuw. Daar gaan we niet over discussiëren, want dan moeten we natuurkundigen erbij halen. Die hebben onderling weer wat afgesproken waar wij niet bij waren. Maar dat verhaal kent u allemaal al lang. Dus of het nou familie is of het niet, wij noemen het in ieder geval katachtige. Hè? De cats, de katachtige. Dus de leeuw, daarna de luipaard, maar daarna wordt ook de beer genoemd. Maar als het uitbeelding is van die wereldrijken die kwamen, was de volgorde anders. Was het namelijk de leeuw, de beer en dan het luipaard. En dan nog één waarvan we helemaal geen naam vinden. Het wordt genoemd gewoon zeer schrikkelijk. En zoiets vind je hier ook, want hier eindigt het dan weer met het wildgedierte des velds. Wat er precies is, doet er niet toe. En ik geloof ook niet dat het hier speciaal gaat om die wereldrijken, maar ik geloof wel dat in deze beelden ook wel verwezen wordt uiteraard naar die wereldrijken. En dat is maar het belangrijkste natuurlijk. De leeuw is namelijk gewoon de koning, de machthebber. De luipaard is dat ook enigszins, alleen die doet het anders. Het luipaard kenmerkt zich door het onverwachte. Het doet het bij verrassing, in de dag dat gij het niet meent, enzovoorts, weet je wel. Dan krijg je dus een luipaard in je nek, zo ligt het ongeveer. Dat is onverwacht, maar rekent er niet op, dus bij een leeuw anders. Want die jagen gewoon op hun prooi, die hollen erachteraan, enzovoorts. En wie het hardst kan lopen, die wint, hè? Zo ligt het gewoon. Ja, zijn drie prijzen. Nou ja, goed. En luipaard doet het anders. Die laat zich gewoon op zijn prooi vallen. Dus de prooi is nergens op bedacht en ineens is het afgelopen. Dat is het luipaard. Maar zo zal de Heer het ook doen, uiteraard. Onverwacht, althans voor de ongelovigen. En dan hebben we nog deze beer. Dat is een nog moeilijker verhaal. Want natuurlijk, de beer is een beeld van het Medo-Persische Rijk. Maar dat is maar één Eén toepassing van de beer. De beer is niet het Medo-Persische Rijk. De beer is een uitbeelding van heel wat anders. De beer is namelijk de uitbeelding van wat er overblijft van het woord van God, nadat men er eerst de inhoud uitgehaald heeft. Nou zeg ik het heel vlug. Ja, ik aarzel om het uit te leggen, want het is een Hebreeuwse kwestie feitelijk. Maar ik heb het een keer uitgelegd hiervoor. Maar het is een poosje terug, vorig jaar zomer, in onze zomerconferentie. Eigenlijk moet ik voor straf het nou niet uitleggen en zeggen, komt u van de zomer maar terug, dan leer u nog eens wat. Het woord voor beer is namelijk hetzelfde als het woord voor woord op de laatste letter na, die ontbreekt. Dat wil zeggen, het woord is dabar. En een beer is dan alleen maar dap. Ja, doep, zegt men dan. Of doef. Maar dat lijkt mij meer op een hond, eerlijk gezegd. Of als u het mij vraagt, Sint-Bernard. Maar goed. Maar de gedachte is dat het is het woord, maar de laatste letter ontbreekt. En de laatste letter staat voor, is de R, de race, staat voor het hoofd. Dus een beer is eigenlijk het woord waaruit men het hoofd, en dus de wezenlijke inhoud, en de hoogste betekenis, want dat is allemaal hoofd, heeft weggelaten. Het is dus het woord, maar dan zonder Christus. En zo komt het, in die betekenis komt het in de Bijbel ook voor. En daarom staat de beer bijvoorbeeld ook, maar eens wat te zeggen, voor het misbruik van de wet bijvoorbeeld. Voor het leven onder de wet als gebod op gebod, regel op regel. En dan blijkt het een zeer gevaarlijke aangelegenheid te zijn. Men wordt erdoor verscheurd. Door die beer namelijk. Al ben je ook met z'n 42. Daar hebben we het dus over gehad, afgelopen zomer, ja, inderdaad. Maar het gaat me niet om de details, daar gaat het hier ook uiteraard niet om, want er wordt verder niks bij gezegd. Er wordt alleen gezegd dat de Heer zal zijn als een leeuw, als een luipaard en als een beer. Waarbij de beer in de eerste plaats het verband houdt met godsdienstige aangelegenheden als zodanig, die zich tegen de mens keren, zal ik maar zeggen, die misbruikt worden, godsdienst waarin Christus zelf niet meer is, dat is het eigenlijk, hè. En het luipaard, dat is, dus moet ik eigenlijk nog meer over vertellen, want het luipaard is niet alleen de aanduiding van het Griekse wereldrijk, maar bovendien van het onverwachte. En het onverwachte van het luipaard is ook dat als je denkt dat je hem gehad hebt, komt hij toch nog. Ik bedoel heel eenvoudig dat wij in de toekomst volgens de schrift verwachten opnieuw een Grieks rijk. En als het komt, dan zal men zich verwonderen over het beest en zeggen, wie is dit beest gelijk? Maar het is een luipaard. Volgens Openbaring 13, onder andere. En nou ja, goed, Daniel 8 en nog zo een paar. Maar in ieder geval, wij verwachten een hersteld Grieks rijk, dat wil zeggen een wereldrijk in het Midden-Oosten, waarvan het luipaard de uitbeelding is. Dus we wachten inderdaad dat het luipaard nog een keer komt. En niemand verwacht het, maar wij wel. Maar we kennen dat luipaard een beetje. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Daar gaat het ook niet om, hoor. Het gaat erom dat de Heer zijn oordeel zendt over Israël als leeuw, als luipaard, als beer, kortom als het wild gedierte. En dat spreekt over allerlei omstandigheden waarin dit van toepassing was. Een van de belangrijkste dingen is dan uiteraard de tijden der heidenen. En dus het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het hersteld Griekse Rijk in de toekomst enzovoort. Dan zit het Romeinse nog tussen, want dat wordt dan ook maar even gerekend tot het wild gedierte des velds. Maar het spreekt gewoon in het algemeen over dat de Heer zich vijandig zal gedragen ten opzichte van de kudde die eigenlijk zijn eigendom is. Daar komt het op neer. En dat is het merkwaardige. Hij is de herder van de kudde, hij is degene die hen leidt, hij is hun hoed, hij is hun heiland, maar hij is die leeuw die de schapen opeet. Of het luipaard, of de beer, enzovoorts. En dat die beesten de schapen opeten, weten wij, want dat hebben we gehoord van David. Hè? Ja, wildgedierte, dus wel, weten wat het is? Dat zijn leeuwen, beren en Filistijnen. Nou goed, daar hebben we het nog eens een keer over. Onder de naam Goliath of zo. Dat was ook vorige zomer, maar toen in Duitsland. Dus u mist een boel. Goed. Als u geen bandjes. Dus de Heer zegt in vers 8, ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is. Ik scheurde het slot huns harten en ik verslond ze al daar als een oude leeuw. Dat is heel eigenaardig, want er wordt eigenlijk op nogal plastische manier gezegd hoe een dier zijn prooi verslindt. Er staat, ik verscheurde het slot, de sluiting van hun harten. Dat heeft natuurlijk een heleboel betekenissen, want het hart is de zetel van het geloof eigenlijk. Hè? Maar aangezien het hart op slot was, en zij, want zij geloofden niet. Of zij geloofden niet, want hun hart zat op slot. Wel, de Heer opent dat slot toch, scheurt het open. Maar dan als een verscheurend dier. Dus dat gebeurt, sterf je er wel aan natuurlijk. En dat is wat een verscheurend dier doet, want als hij zijn prooi te pakken neemt, scheurt hij hem open. Ik durf het eigenlijk niet eens te zeggen. Maar laten we zeggen bij de buik, het zachtste gedeelte van het lichaam, dat is de buik, maar eigenlijk moet je zeggen bij de geslachtsorganen, en dan vervolgens de buikholte. Daar wordt het lichaam opengescheurd en dan zo naar het hart toe, inderdaad. Dus van onderaf aan, onsmakelijk verhaal. Maar hij zoekt zich inderdaad een weg van onderaf aan, dat wil zeggen vanaf het leven. De levende verwekkende kracht van het dier, zal ik maar zeggen. Dat is het eerste wat verdwijnt. En daarna inderdaad de buikholte. Want de buik spreekt helemaal over de oude mens en de ziel, de goddeloze mens ook. De behoeften van het vlees en dergelijke. En daarna gaat het verder naar het hart. Zo vreet zo'n wild dier zijn weg naar de buikholte en dan de borstholte. Dat is de gang van zaken. Nou, onsmakelijk verhaal, maar Zo is het eigenlijk. En er wordt hierop gezinspeeld. Ik verscheurde het slot huns harten. En als het om dieren gaat, dan wel, ik denk dat die mensen verondersteld worden te weten hoe dat gaat. Maar de weg naar het hart is de weg natuurlijk naar van het geloof, daar komt het op neer. Maar het hart zal dicht en dus zegt de Heer, ik maak het open. Alleen men verliest daar het leven bij. En dan staat er, het heeft u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. Er is maar één die hulp kan bieden, dat is de Heer zelf. Maar als je de Heer niet dient, is hij het grootste gevaar wat je bedreigt. Dus of het een of het ander. En wie niet voor is, is tegen, zei de Heer al. En dat is de grootste vergissing die een mens begaat. Degene die zijn vriend is, de enige die zijn hulp is, de enige die werkelijk hulp en uitkomst kan geven, verklaart men tot vijand. En dat is de fout die Israël gemaakt heeft. Er wordt hier weer voor gewaarschuwd. Het heeft u bedorven. Het heeft u in het bederf gebracht. En uiteindelijk is dat uiteraard de dood. Dat is bederf altijd een beeld van. Het heeft u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. De vraag is, waar is uw koning nu? Waar is uw koning? Waar is degene die over u heerst? Waar is degene die u leiden zal? Waar is uw herder? Waar is uw koning? Dat hij u behouden in al uw steden en uw richters, waar gij van zei, dat geeft mij een koning en vorsten. In de vertaling zie je het niet zo duidelijk, maar het is natuurlijk een vraag. Hè? Waar is uw koning en waar zijn uw richters? Alleen de vraag wordt niet helemaal opnieuw gesteld. Er staat gewoon en uw richters, maar de vraag is, en waar zijn uw richters? Waar is uw koning? Waar zijn uw richters? Waar zijn degenen waarvan gij zeidet, geef mij een koning en vorsten? Israël wilde toch koningen hebben? Israël wilde toch leidslieden hebben? Zo nodig? Moest toch zo nodig een zichtbare koning hebben ook enzovoorts? Waar zijn ze nou? En wat hebben ze tot stand gebracht? Wel, niet veel. Israël begeerde een koning. God heeft hen koningen gegeven. Meer dan eens overigens. Maar die koningen hebben Israël dan toch niet geleid tot de Heer. Dat wil zeggen, ze hebben ook niet zegeningen kunnen bewerkstelligen voor het volk. De enige manier waarop het kon, was door hen te leiden tot de Heer. Maar dat hebben ze gewoonlijk niet gedaan. Voor enkele uitzondering na. En dan zegt de Heer, ik gaf u een koning in mijn toorn en nam weg in mijn verbolgenheid. Schijnt de verwijzing te zijn naar de opkomst en ondergang van koning Saul. En er zit natuurlijk ook een heel verhaal aan vast. Maar ja, dat is dat verhaal van dat Saul ook een type is van de eerste koning van Israël, namelijk de Heer Jezus. Jezus van Nazareth. De koning die kwam in vernedering. De koning uit het overblijfsel, daarom de koning uit de stam van Benjamin. Typologie hoor, maar ik ga het niet gedetailleerd uitleggen nou. Maar de Heer zegt, ik gaf u een koning, maar ik heb hem ook maar weer weggehaald in mijn verbolgenheid. Het is ongetwijfeld ook een verwijzing naar de komst van de Heer Jezus, waarbij de Heer Israël opnieuw een koning gaf, maar de koning werd ook weer weggehaald, werd weer weggenomen. Niet als straf, uiteraard, maar dat staat hier trouwens ook niet, maar gewoon omdat Israël die koning niet waard was. Want zo is het in verband met de Heer Jezus uiteraard. Want er staat wel, ik nam hem weg in mijn verbolgenheid, maar er staat niet bij op wie de Heer dan verbolgen was. En als het over de Heer Jezus gaat, is duidelijk dat de Heer verbolgen was op het volk. Ze zei, wij willen niet dat deze over ons koning zei. Toen zei God, nou dan niet. Dan doe ik maar eens een jaar of 2000 of zo zonder. Kies dan zelf maar. Als je dan mijn hulp niet nodig hebt, mijn leiding, mijn koning niet wil hebben, nou, zoek het er maar uit. De Heer lacht in de hemel, zegt, ik had mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Hij wacht alleen maar op het moment dat Israël hem zal aanroepen. Maar als ze dat niet doen, nou, dan niet. Dat is de gedachte. Ik gaf een koning, maar ik heb hem weer weggenomen. Hoge mate profetisch dus. En als u zegt, ja, maar staat hier in de verleden tijd, dan zeg ik, ja, dan staat Jesaja 53 ook. Maar het is duidelijk dat het ook toekomst is. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Maar het was toen ook nog niet gebeurd hoor. En dit dus ook. Natuurlijk is het historisch de verwijzing naar Saul. En als u denkt dat daarmee het verhaal compleet is, dan ontdoet u zich wel heel gemakkelijk van de profetie. Dus ik zal u een koning geven in mijn toorn. En ik zal hem wegnemen in mijn verbolgenheid. Want dat gaat inderdaad, zou inderdaad gaan gebeuren. En dan staat er, Efraïms ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. Smarten eener barende vrouw staat er dan bij. Om aan te geven dat het een vrouwelijk woord is. De barende. Maar dat hadden we zo ook wel begrepen hoor. U hebt nou al zoveel voorlichting van mij gehad. Alsjeblieft. Weet u dat wel ongeveer? Smarten ener barende vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind. Want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Dat is een moeilijke manier van zeggen hier. Maar de gedachte is toch niet zo moeilijk. De gedachte is namelijk dat alle ongerechtigheid, vers 12, alle ongerechtigheid van Efraïm, van Israël dus feitelijk, is samengebonden. Namelijk al zijn zonde, dat is hetzelfde als een ongerechtigheid uiteraard, is samengebonden en opgelegd, want men bindt gewoon de dingen samen en men krijgt hem op zijn nek. Dat is de last, hè? Het boeltje wordt bij elkaar gebonden en wordt op de nek genomen. Wel, Israël draagt, of Efraïm draagt die ongerechtigheid of die zonde, zoals er ook al stond. Daarom zal hij zijn bloed op hem laten en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Hij draagt dus die last mee, die last van die zonde, van die afgoderij, die ongerechtigheid enzovoorts. Dus bij elkaar genomen en dan staat, en dan wordt het meteen in een beeld toegepast. Want dat juk, die last, die, op de rug of op de schouders, die wordt dan vergeleken met de last en dus ook de smart van de barende vrouw. Dat is heel erg genadig om te zien dat hier gesproken wordt over een hij. Hij is dit, hij is dat. En toch staat er, smart en ener barende zullen hem aankomen. Dat is voor diegenen die houden van discussiëren over de vraag of Israël nou een vrouw of een man is, of dat de gemeente een vrouw of een man is, en hoeveel vrouwen dan wel, eventueel. Maar goed, dat gaat niet ieder van u aan wat ik nu zeg. Dan heb ik hier nog een mooie discussie, namelijk een discussie over de vraag of Efraïm nou een man of een vrouw was. Was misschien toch een dochter van Jozef? Hè? Nee, dat is heel gemakkelijk. De vrouw is namelijk degene die dient. Ja, de vrouw is degene die verondersteld wordt dus de man te dienen, namelijk de Heer te dienen. En zodra Efraïm, van Efraïm verwacht wordt dat hij de Heer dient, is Efraïm een vrouw. En zodra gesproken wordt over Efraïm als degene met het eerstgeboorterecht, is hij uiteraard een man. Het spreekt namelijk niet over zijn wezen, maar het spreekt over de verschillende hoedanigheden die hij heeft. Dat is met de Heer Jezus trouwens ook zo, want inderdaad, het is sommigen inderdaad niet ontgaan dat God soms inderdaad als vrouwelijk ons voorgesteld wordt. Nou, nooit rechtstreeks, maar indirect wel. De vaas, de koe, is uit nummerie is het geloof ik, is wel, hè, nummerie 19 geloof ik, hè, is wel degelijk een type van de Heer Jezus. Weinigen begrijpen dat, maar het is ook heel eenvoudig. Het is een type van de Heer die kwam om te dienen. En dus wordt hij voorgesteld als een vaas. Een volkomen rode vaas. Waarbij rood weer hetzelfde is als Adam. Dus volkomen Adam en toch vrouwelijk. Dat kan heel goed, het vraagt enige oefening. Niet discussie, het vraagt enige oefening om het te vatten. Nou goed, van Efraïm wordt dus gezegd dat hij zijn zonde opgelegd heeft gekregen, dat al zijn ongerechtigheden zijn samengebonden en op hem gelegd, want dat is vers 12. Het resultaat is dan dat smarten enerbarende op hem zullen aankomen. Want gevolg van de zonde is bijvoorbeeld, ik zal zeer vermenigvuldigen de smart uw dracht. Ja, dat is Genesis. Dat betekent feitelijk dat alle smart voortkomt uiteindelijk uit de zonde. Principieel uiteraard is dat het geval, in het algemeen. En smart speciaal wordt gezien als smart is speciaal de smart van de zwangerschap en de bevalling. Dat is nou eenmaal zo. In de Bijbel in elk geval. Als er iets smartelijk is, is het inderdaad de bevalling. En daarvan wordt dan gezegd dat het achteraf toch de moeite waard blijkt te zijn. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Namelijk als de vrouw bevalt, zegt ze dat nooit meer. Maar als daarna het af terug is, zegt ze, nou, dat is toch wel zeer de moeite waard. En, staat in de Bijbel ook. Zo is het nou maar net. De smart spreekt over het oordeel, over de oude schepping, over de moeder, dus de oude schepping, waarna de erfgenaam, de zoon, het nieuwe leven dus, geboren wordt. En zo staat het van Efraïm, want Efraïm, hij heet Efraïm, maar hij is die vrouw Gomer bijvoorbeeld uit Hosea 1 en 2 en 3. Het is Israël, en dus als dienende heren, dus als de vrouw die een nieuwe generatie, een nieuwe schepping zou moeten voortbrengen. En dus kom je in problemen als je dat toeschrijft aan iemand die nou eenmaal een mannelijke eigennaam heeft, Efraïm. Maar toch wordt het dan maar zo door elkaar zo verteld. Efraïm, die zou de smarte ener barende vrouw overkomen. En dat is niks bijzonders, want het principe blijft dat de vrouw met de man getrouwd is, niet alleen om de man te dienen, maar boven alles om de man een erfgenaam te geven. Dan heb je beide dingen bij elkaar. De vrouw is vanwege de voortplanting en om de man te dienen, maar dat is hetzelfde. De vrouw is er opdat de man een erfgenaam zou krijgen. Bovendien van de vrouw staat het dikwijls, zij baarde hem een zoon. En als ik me goed herinner, staat het ook prompt zo in Hosea 1. Dus Efraïm, dan wordt Israël, zou een nieuwe generatie moeten voortbrengen. Er zou wat uitgeboren moeten worden. En aan Israël viel de twijfelachtige eer te beurt om deze smarte daartoe te dragen. Onder andere dan, dat is het. Maar wat hier nou gezegd wordt, in vers 13, is niet alleen dit feit, maar staat veel meer. Er staat namelijk, hij is een onwijs kind, want zou hij geen tijd, want anders, hebben de vertalers gezegd, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Met andere woorden, die bevalling duurt veel, maar dan ook veel te lang. Hij is een onwijs kind, hij is niet goed voorgelicht. Je vraagt je af of het dan niet toch zij zou moeten zijn, maar goed, hè, dan laten we het maar bij. Hè. Hij is een onwijs kind, want die geboorte van het kind duurt veel te lang. Men weet kennelijk niet hoe het moet. En dat men door het oordeel gaat, kortom dat men door die smart gaat en dat het dus die bevalling zou zijn. Ja, dat is wel duidelijk, maar daarom hoeft het zo lang niet te duren. En er wordt dus gewoon gezegd dat dit onwijze kind niet goed voorgelicht is en daarom niet weet hoe het zelf kinderen moet krijgen. Ja, zo ligt het ongeveer. Iets dergelijks, maar met een wat andere uitwerking, maar iets dergelijks wordt vermeld in het laatste hoofdstuk van Jesaja, Jesaja 66, waar ook gesproken wordt over de geboorte van een kind. En ook niet op de goede tijd, dat gebeurt ook helemaal verkeerd. Daar wordt wel, daar is, nou, dat is een raar verhaal, maar laat ik zo zeggen, ik sta weer voor te lichten hoor. Daar is wel sprake van ontsluiting, alleen in de Bijbel heet het openbreking, maar daar is wel sprake van ontsluiting, maar de geboorte wil niet. Ja, hoe moet ik dat nou weer netjes vertellen? Hè? Hoe vertel ik het mijn kind? Ja, precies ja. Mijn zwager zei altijd, hoe vertel ik het mijn hond? Maar goed. Nee, dat was niet die uit Oude Water. Nee. Hij heeft het veel verder gebracht. Maar goed, je zei in 66 dus, daar staat in vers 7. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Dat kan natuurlijk niet, dat is ook verkeerd, hè? Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is ze van een knechtje verlost. Wie heeft zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Nou, wij bijvoorbeeld, want wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien, heeft God bereid voor ons. Hè? Dat was 1 Korinthe 2, jazeker, dus daar gaat het over, hoor. Wie heeft ooit zo gehoord, wie heeft daarnaast gezien? Zou een land kunnen geboren worden op één dag? Zou een volk kunnen geboren worden op één reis? Maar Sion heeft weeën gekregen en ze heeft haar zonen gebaard. En dan staat er in vers 9, zou ik de baarmoeder openbreken? Dat bedoel hij dus. En niet genereren, niet voortbrengen. Zou er ontsluiting zijn en toch niks geboren worden? Zegt de Heer. Zou ik die genereer voortaan toesluiten? Zegt uw God, enzovoorts. En wat hier verteld wordt, is in wat bedekte termen, omdat het de verborgenheid betreft, is gewoon dat eerder de tijd was van de geboorte van dat nieuwe Israël, er wat anders zou geboren worden. Namelijk, want er was nog eenmaal open, was wat opengebroken, was ontsluiting. En, maar de geboorte van dat kind, dat vond maar niet plaats. En toen zei de Heer, nou ja, het is nou toch zover, er moet dan toch wat geboren worden. En dus zorgde hij dat de eerste zoon geboren werd. Een knechtje namelijk, hetgeen is de gemeente. Er zou een dochter geboren worden, namelijk Israël, de dochter Sions. Maar in plaats daarvan werd geboren de gemeente. Want ja, het is nu bijna 2000 jaar geleden dat gebeurde, dat er opengebroken werd, om deze term dan nog maar even aan te halen. Maar die dochter Sions is nog steeds niet geboren. Maar de Heer zei, ja, het is nou toch wat, dus het moet wel gebeuren. Het is precies weer hetzelfde verhaal, overigens, als uit Genesis 38. Daar is de moeder is daar, Tamar, die altijd al een beeld is geweest van gelovige overblijfsel. Waar ze ook voorkomt, zolang ze maar Tamar heet. De palmboom. En daar zou Zera geboren worden. Maar dat vlotte maar niet. En toen kwam dus eerst maar eens Peres. En toen alsnog maar eens Zera. Dat ging hoogst ongebruikelijk. Maar ja, het gebeurde wel zo. En dat is het nou maar, hè. En dat is een hele profetie uiteraard over het nieuwe verbond, waarbij eerst de gemeente en daarna Israël zou geboren worden. Maar alleen toegepast op Israël komen we tegen in Hosea, daar ga ik nou dus nu weer naar terug.